Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootdromer, die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd, de weg die ik gelukkig nog steeds vervolg en ik neem je mee in de golden nugget die ik eruit haal, ter inspiratie en ook ter vermaak, want hey, iemand anders moet zeggen op zijn tijd is gewoon best wel lekker. En in deze aflevering vertel ik je over hoe 2020 eigenlijk het jaar werd waarvoor ik China ieder uitlachte. Dus sorry China. Ik kreeg in mijn laatste master, toen ik in Delft studeerde, de mogelijkheid om eigenlijk met minimale inspanning van mijn kant te gaan studeren in China, in Harbin. Dat is, Harbin ligt ergens ten noorden, in het noorden van China. En is ook wel bekend van het schaatsen. Daar ligt een schaatsbaan waar ook internationale wedstrijden op geschaatst worden. Dus mensen die een beetje wat met schaatsen hebben, die kennen in ieder geval de naam Harbin. Het is in China nog wel bekend ook omdat het in de winter dus, ik geloof, iets min 40 of zo kan worden. En ze hebben daar een soort van ijsfestival ook. Maar dat heb ik alleen maar van horen en zeggen. Want ik was daar in september en oktober, als ik het goed heb. Misschien begonnen we al in augustus. En ik weet dat in die laatste week of twee weken, dus wel richting oktober, toen was het echt al koud. Toen was het echt wel tijd voor mij om te gaan, om weer naar het zuiden te reizen. Dus ik was ook wel weer blij om weer uiteindelijk richting Shanghai te gaan. Dat was mijn volgende stop. Ik zal daarna namelijk nog twee weken reizen weer verder naar Hongkong terug. Want daar zou mijn vlucht weer vandaan gaan. Ik had er sowieso voor gezorgd. Ik zou 8 weken les hebben. En uiteindelijk heb ik meer dan 8 weken in totaal rondgereisd. Dus ik heb het er wel lekker van genomen. En ik vond echt China, ja, ik dacht echt altijd, waarom zou ik naar China gaan? Wat heb ik in hemelsnaam te zoeken in China? Het leek me ook helemaal niet leuk. Ik vond Chinees eten helemaal niet lekker. En ik was dus wel al in Hongkong geweest, 3 dagen. En toen dacht ik, nou ja, als het zo makkelijk wordt gemaakt om 2 maanden in China te gaan studeren, waarom zou ik het niet doen? Ik ben eigenlijk gek als ik het niet ga doen. Dus ik dacht, oké, ik ga het gewoon doen. En ik ging dat dus gewoon doen. En, want ja, ik ging ook lekker reizen en het was fantastisch, heerlijk. Ik had het echt helemaal naar mijn zin. Bleek dus ook dat ik Chinees eten echt fantastisch vind. Dat alleen het Chinees eten hier in Nederland, als je dat bij de Chinees op de hoek gaat halen, ja, dat blijf ik gewoon echt helemaal niet lekker vinden. Daarentegen, als ik naar de wat chicere Chinees ga hier in Nederland, vind ik het ook echt fantastisch. Maar als ik in Azië ben, in andere landen, dan loop ik ook heel graag bij de Chinees naar binnen. Want ja, nogmaals, ik hou er gewoon echt enorm veel van. En ik weet nog wel dat ik dacht dat ik er zo niet van hield, dat ik wel de 2 kilo dat ik mezelf, hè, waarvan ik dacht, nou die mogen er nog wel af, dat die er wel af zouden gaan in al die weken. Was het dus blijkbaar 62 kilo en ik vond 60 kilo vond ik voor mijn lengte vond ik wel goed. En die 2 kilo wilde ik dus kwijt raken. Nou, het was dus echt super lekker eten daar. En ik weet heel goed dat ik op een gegeven moment, ik denk voor een bepaalde vlucht moest ik kijken hoe zwaar is mijn rugzak. En dat was dus echt aan het einde. Ik denk na die 4 maanden. Tegen het einde van die 4 maanden aan in ieder geval. Toen kwam ik daar. En ik wilde dus weten hoeveel mijn rugzak woog. En ik ging dus met de rugzak op de weegschaal staan. En toen zonder rugzak. En toen dacht ik echt, deze weegschaal is kapot. Hey, dit kan echt niet. Toen was ik namelijk, zei de weegschaal 70 kilo. En even voor jou het rekensommetje. Dat was dus niet 2 kilo eraf, maar dat was 8 kilo erbij. En ik dacht echt, dat kan gewoon echt niet. En ik keek nog eens een keer in mezelf naar de spiegel. En dan, oh, Het is niet minder geworden. Het is zeker wel meer geworden. Maar 8 kilo in 4 maanden tijd, dat kan toch eigenlijk niet, dacht ik nog. Dus toen ik thuis kwam, ging ik er weer op mijn weegschaal staan. Toen was het nog steeds 70 kilo. Dus moest er echt heel erg om lachen. Het duurde trouwens, pardon, echt super lang voordat het er weer af was. Ik denk ook zeker dat het stress gerelateerd was met vervolgens het afstuderen, et cetera. Anyway, daar wil ik het helemaal niet over hebben, maar dit is wel echt zo'n moment dat ik denk, oh ja, dit is wel echt de vermaak die je ook wel horen, lijkt mij. Ja, zomaar voor de goede voornemens. En zo dus, ik had het echt enorm naar mijn zin in China. Niet alleen het eten, wat ik trouwens geweldig vond, gewoon om random nummers op kaarten aan te wijzen en te kijken wat ik zou krijgen. En dan eet ik niet eens vlees, dus dan probeerde ik duidelijk te maken in mijn beste Chinees dat ik geen vlees at. En nou, dat ging volgens mij ook niet altijd even makkelijk en niet altijd even effectief. Maar ja, echt overheerlijk was het daar. En ik vond de mensen ook echt te geweldig, te grappig. En super, ja, ik heb het echt al heel erg naar mijn zin gehad daar. Af en toe denk ik ook wel eens, weet je, ik ben half Chinees of zo. Als je mij ziet, ben ik meer een kaaskop. Maar alsof ik daar, weet je, als ik dan toch in een vorige leven zou moeten geloven, dan zou ik zeker wel in China hebben gewoond, denk ik. Zo op mijn gemak, zo thuis voelde ik me daar. Terwijl het leven daar zo anders is dan hier. Maar wat ik wilde vertellen. En toen we dus aan het studeren waren, en ik in Harbin verbleef ik ook in een international dorm. Dat betekende één groot flatgebouw waar eigenlijk alleen maar internationale studenten zaten. Op een campus, dus op een plek waar dus heel veel gebouwen stonden, waar of les werd gegeven of waarin werd gewoond door studenten. En er waren dus ook heel veel grote gebouwen waar dan dus Chinese studenten in verbleven. En de Mexicaanse griep kwam. En nou begreep ik toen ook al heel erg natuurlijk. Ze hadden SARS gehad een aantal jaren daarvoor. En SARS was natuurlijk een hele snelle uitbraak van een besmettelijke ziekte. En je moet begrijpen dat China is zo overbevolkt dat zij natuurlijk enorm bang zijn in het verspreiden van een besmettelijke ziekte die ook nog eens een keer dodelijk is en weet je, in zo'n land om het te controleren. Mensen leven natuurlijk op heel veel plekken heel dicht op elkaar. Dus dat is spannend, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ik had ook contact natuurlijk met het thuisfront en ja, het thuisfront in Nederland. Die was heel duidelijk over de Mexicaanse griep. Het is gewoon een griep, het is niks aan de hand. Het is gewoon een griep, punt. En in China deden ze het alsof het SARS was. En daar liepen natuurlijk, hè, voor de mensen die wel eens iets zien in China, of zelf in China zijn geweest, dan weet je dat er sowieso, als je daar over straat loopt en als je in de metro zit, dat er sowieso best wel vaak mensen met mondkapjes zitten. En ik dacht altijd, zijn die dan extra bang om ziek te worden of zo? Tot iemand mij daar vertelde, nou nee, dat zijn meestal de mensen die zich niet zo helemaal lekker voelen. Dus het is een soort van bescherming van het collectief om een mondkapje te dragen als je bijvoorbeeld je niet zo lekker voelt. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk veel logischer en wat netjes eigenlijk als mensen dat doen. Ik had dat altijd daarvoor altijd als iets raars, iets slechts gezien, of tenminste iets paranoia, laat ik wel wezen. En toen ik dus studeerde en de Mexicaanse griep uitbrak, toen was er niet een soort van mondkapjesplicht. Dat was er niet. Maar we moesten op een gegeven moment wel op onze deur, hè, de gangdeur, en daarachter zaten dan 2 kamers en op elke kamer zaten dan 2 studenten. We kregen op een gegeven moment dus per 4 studenten kregen wij ja, een soort van maandoverzicht op de deur. En elke dag was dan in 3 blokken opgedeeld. Dus ochtend, middag en avond. En we kregen een thermometer in ons handen gedrukt. Dus 1 thermometer, je weet wel, dat is eentje die je onder je tong of je reet moet steken. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling om het in je reet te steken. Maar blijkbaar wel, ja, onder je oksel of zo. Ik heb geen flauw idee, want in elkaars mond lijkt me ook een beetje raar. 1 thermometer per 4 mensen. En we moesten dus dat gaan invullen. Nou, ik was er natuurlijk met een aantal Nederlanders. En vooral de Nederlandse jongens. Die hadden er een handje van om gewoon dat hele ding al in te vullen voor de hele maand. Want die vonden het ook al echt belachelijk natuurlijk. En ik zeg natuurlijk omdat het wel echt een beetje belachelijk was. Want 3 keer per dag je temperatuur opmeten en dan. En wij hadden het ook allemaal zoiets van, ja, het is gewoon een griepje, doe even normaal. Toen kregen we te horen, we gaan de vakantie afschaffen. En wij dachten echt, wat? Ja, de vakantie, er komt gewoon geen vakantie. We zorgen dat, ja, de studenten mogen niet naar huis toe. Ze moeten gewoon door blijven studeren. Want daar is het natuurlijk zo, hè, dat de studenten wonen dan allemaal in de studentensteden. Maar 1 oktober is het moment dat, ja, dat is een nationale feestdag in China. Dus dan reizen heel veel mensen naar huis toe. Dus dan krijg je in het land echt een enorme, ja, enorme bewegingsgolf. En ik begrijp ook wel, als het al spannend is, dan wil je die bewegingsgolven niet. Dat zien we natuurlijk nu ook. Maar wij dachten echt, nou, dat zal echt zo nooit gebeuren in Nederland. Echt nooit. De vakantie niet door laten gaan, nooit. En nou zie ik dat nog steeds niet heel erg gebeuren. Maar de nooit, ja, daar ben ik natuurlijk wel van teruggekomen. Namelijk, een paar dagen later was het zo duidelijk dat ze de ziekte niet konden inperken. Dat ze op een gegeven moment riepen, nou, dan hebben alle studenten nu al vakantie. Dus wij dachten echt, waar zijn die mensen mee bezig? Eerst niet, helemaal niet en nu opeens wel, want dan gaat iedereen nu toch reizen. Hoe zit dat dan? Nou, tot de dag van vandaag kan ik je dat nog steeds niet uitleggen. Want nog steeds gaan mensen daardoor natuurlijk reizen. Dus dat heb ik niet helemaal begrepen. Maar de heisa eromheen, ik weet nog zo goed dat in die internet, ik had het natuurlijk met mijn Chinese klasgenoten daarover. Over dat hele meten. En zij zeiden, ja, natuurlijk doen we dat. Natuurlijk doen we dat. Die waren echt super braaf. En nou ja, wij dus niet. Zeker niet toen we erachter kwamen wat er gebeurde op het moment dat je dus verhoging had. Namelijk, er waren natuurlijk mensen met verhoging. En op een gegeven moment worden de verhalen een beetje helder. Kijk, wij waren een van de weinige mensen die daar niet zaten om, buitenlandse studenten die er niet zaten om Chinees te leren primair. De meeste mensen die dus in Harbin aan de universiteit studeerden, die internationale student was, mocht eigenlijk geen eigen taal meer praten. Die doen een soort van pledge dat ze alleen maar Chinees praten. Maar ja, wij kregen 2 uurtjes Chinees per week. Wij kregen gewoon ook les in het Engels. En ook stiekem ook nog van heel veel mensen die ook gewoon Nederlander waren. Dus die kwamen gewoon overvliegen. Maar wat er zo bizar was, dat de mensen, even mijn train of thought kwijt, omdat ik opeens denk aan al die docenten die gewoon overkwamen vliegen. Die ons natuurlijk ook gewoon in Nederland hadden kunnen lesgeven. Maar ja, dat heb je vaak met zo'n uitwisselingsprogramma, dat het heen en weer gaat. Maar ik had het dus over met het meten van je temperatuur. Dat deden wij allemaal niet. En wij waren natuurlijk niet de enigen die dat niet deden. En dus wat hadden ze daarvoor bedacht? De dames die bij de receptie zaten, die moesten dan, want je had je universiteitspas en daarmee kon je door een poortje gaan, denk ik. Moest je door een poortje? Ik weet het helemaal niet zeker. En dan kon je ze de dorm in, denk ik nu. In ieder geval, wat ze dus, die dames probeerden, was dus jouw, nou ja, wat ze niet alleen probeerden, maar ze ook deden, was jouw temperatuur opmeten als je naar binnen wilde gaan. En dat klinkt leuk en aardig. Maar op een gegeven moment was ik gaan rennen buiten. En dan had ik een mega rode kop toen ik terugkwam. En toen wilden ze me gaan meten. Toen, nou, ik zag de buil al hangen. Ik dacht, je gaat me echt zeker niet meten. Want ik heb vast een te hoge temperatuur. Gewoon omdat ik vet aan het zweten ben. En ik ga dat ga ik gewoon niet doen. Want oh ja, daar was ik in mijn verhaal. Want wat gebeurde er nou als je een te hoge waarde had? Dan werd je meegenomen en ging je in quarantaine. En quarantaine was op de vierde of vijfde verdieping van het pand. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden die hele gang hadden ze leeggeveegd. En daar hadden ze het quarantainegebied van gemaakt. Dat betekende dat je daar met één keer verhoging moest je daarheen. Zetten ze je gewoon daar vast. En dan 3 dagen later konden ze dan checken of je dan Mexicaanse griep had of iets anders. Nou ja, en als je met z'n allen daar zit, kan ik me zo voorstellen dat als je het niet had, dat je het dan wel krijgt in die tussentijd. Maar wat gebeurde nou als je dus na 3 dagen nog steeds positief werd getest? Dan ging je naar een ander gebouw toe, ging je naar het echte quarantainegebouw. En het echte quarantainegebouw vond ik ook heel wonderlijk. Dat was nou gewoon echt een hele groot gebouw waar gewoon mensen hadden gewoond. Gewoon studenten hadden gezeten. En ik vroeg, maar waar zijn die studenten dan nu? Ja, nee, ik heb geen flauw idee. Die moesten zelf maar even onderdak gaan vinden. Want de overheid, of in ieder geval in dit geval de school, hè, dat is ook de overheid, had gewoon iedereen eruit gebonjourd. Want we hadden dat quarantainegebied nodig. En toen dacht ik echt, oh my god, nou dat kan ik me ook echt, nou, dat kan ik me nog steeds zo niet voorstellen. Dat je gewoon tegen mensen zegt, ja, jammer joh, je huis uit nu. Omdat we dit nodig hebben voor deze ja, epidemie. Nou, ik vond het gewoon echt bizar. En ik vroeg dus ook aan mijn medestudenten, mijn Chinese medestudenten, wat vinden jullie daarvan? Wat bedoel je? Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, het moet. Dit is hoe ze het besloten hebben. En toen dacht ik van, oké, nou, het is wel heel erg fijn ook eigenlijk als je gewoon zo je regering gehoorzaamt. Want niemand maakte daar een probleem van. En ja, ik zie dat in Nederland gewoon echt niet zomaar gebeuren. Maar ja, wegrennen dus voor iemand die je met zo'n afstandspistool probeert je temperatuur te meten. Op een gegeven moment, oh ja, dat was ook nog echt een ding. Op een gegeven moment was ik ergens gaan eten. Was ik trouwens al 5 keer gaan eten. Dat was echt super lekkere sushi. En ja, de pech. Ik kreeg voedselvergiftiging. Net dat ene verkeerde stukje gegeten. Dat was de enige keer dat ik dat in heel China heb gehad trouwens. Dus dat kan gebeuren. Ik weet nog wel dat ik toen ik in IJsland zat, ben ik 1 keer in een heel chic restaurant gaan eten. En toen had ik daarna ook voedselvergiftiging. Dus dat zegt echt helemaal niks wat mij betreft waar je gaat eten. Maar voedselvergiftiging. En het enige wat ik dacht, als ze me maar niet temperaturen. Want ik was natuurlijk, ik was aan het overgeven. Mijn hele lichaam stond te koken. Want mijn lichaam had de reactie, alles moet eruit, alles moet eruit, alles moet eruit. En nou ja, als je dat als meegemaakt hebt, dat is het. Ja, natuurlijk krijg je daar verhoging door. Je lichaam is heel hard aan het vechten tegen iets. Maar ik dacht, oh, ze gaan me in quarantaine plaatsen. Ze mogen echt niet weten dat ik hier überhaupt ben. Want ze hielden volgens mij denk ik toch ook een beetje bij wie er in en uit kwam. Dus inderdaad, wat gebeurde er op een gegeven moment? Kwamen ze aan mijn deur en ik dus helemaal onder mijn dekbed gaan liggen. Kwamen ze aan de deur en gelukkig mijn Duitse kamergenootje die zei: Nee, ze is er niet. Nee, ik heb haar al 2 dagen niet gezien. Ik weet niet waar ze is. Nee, ik denk dat ze gewoon een paar dagen weg is. Of nee, ik heb haar niet gezien. Nee. En dat we echt elkaar aankeken, ook echt van: nee, je wil echt niet dat ze je nu zien en ze gaan temperaturen, want dan ben je echt fucked. En dus dat uiteindelijk, na 2 dagen was het allemaal weer prima. En kon ik weer gewoon naar buiten komen. Kon ik me gewoon weer laten temperaturen bij in- en uitgang van de dorm. En dan ging het allemaal weer prima. Maar ik heb ze echt, dat moet ik wel echt toegeven. Ik heb gewoon de Chinezen echt uitgelachen. En als ik nu om me heen kijk, denk ik echt, waar haalde ik dat vandaan eigenlijk, dat uitlachen? Ik zie gewoon dat we het hier met z'n allen ook doen. En ik ga meer hier, ja, weet je. We zitten nu in een echt behoorlijke lockdown. Alle restaurants zijn dicht. De cafés zijn dicht. Alle winkels zijn dicht. Nou, zover waren ze nog niet in China, hoor. Dus ze probeerden alleen die stromen tegen te gaan van de studenten. En ik denk dat de student, dat misschien de schoolraad ook nog wel een soort van verantwoordelijkheid daarin had. Richting de rest van de stad of zo. Ja, ik weet het niet. Want het gekke is, hoe we het nu hebben, is het zoveel ingrijpender dan het daar ooit was. Want daar was geen mondkapjesplicht. Daar konden we gewoon nog boodschappen doen. Lekker overal. Nou ja, er was gewoon geen restrictie. Behalve op een andere campus in Harbin, weet ik nog wel. Daar gingen er verhalen dat daar de hele campus gesloten was. Maar dat daar ergens in de campus een gat in het hek zat. En dat daar dus zeg maar zo'n hele mierenstroom van mensen die dus in en uit dat gat stapt. Omdat iedereen er toch nog in en uit ging. Toen dacht ik, ja, het is toch de hypocrisie ten top. Ik heb het zelf niet gezien. Maar ik kon het me helemaal voorstellen. En dat is nooit geweest op de campus waar ik zat. Dus nogmaals, ik heb er heel hard om gelachen. Ik heb ze echt uitgelachen. Ik dacht, dat gaat hier echt nooit gebeuren. En wat gebeurt er? Er gebeurt gewoon 10 keer zo erg. En ik had tot een jaar als iemand een jaar geleden had verteld dat dit eraan zou komen, dan had ik diegene echt voor gek verklaard. En had ik echt gezegd, ja, kijk in China deden ze dit al. Maar nee, dat gaat echt nooit gebeuren hier. En tegelijkertijd denk ik, ik heb moleculaire wetenschappen gestudeerd. Dus ik weet hoe makkelijk het is voor een virus om over te springen. Ik weet hoe makkelijk het is om, ja, weet je, als één iemand het heeft, dat iedereen het heeft. Zeker met alle vluchtbewegingen die wij hebben natuurlijk. Hè, met alle vliegtuigen die we gaan, de reisbewegingen, et cetera. Dus waarop ik dat dan baseerde? Ik heb echt geen flauw idee. Ik blijkbaar leefde ik in een soort van utopie. Dat we hier altijd toch heel erg kritisch zijn op onze regering. Nou, ik denk dat we dat nog steeds wel zijn, daar niet van. Maar gelukkig houden we ons ook wel aan de regels. En ik geloof ook, je kan er heel veel van vinden, van alle regels. Of het goed of fout, of et cetera. Totdat er op een gegeven moment iemand die je heel goed kent, in het ziekenhuis beland of bij de IC beland. En dan denk ik, ja, weet je, dan ben ik heel blij dat ik me wel aan de regels hou. Want welke verantwoordelijkheid kan ik nemen? Hè? En een voorbeeld zijn voor anderen. Of het nou maar een heel klein beetje helpt. Want ook al zou het maar 1% helpen als ik dat kan doen, waarom zou ik dat dan niet doen? En ik ben trouwens heel benieuwd of dingen als handen schudden ooit weer terug gaat komen. Want als je erover nadenkt, het is echt wel raar. Het is gewoon één grote bacillenfeest wat je met elkaar elke keer weer tentoonspreidt, zeg maar. Ik weet niet. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En aan de andere kant merk ik wel dat mijn hele immuunsysteem echt best wel achteruit gegaan is. Omdat ik geloof ook misschien wel dat je immuunsysteem juist heel erg traint door dat handen schudden, door met elkaar in elkaars gezicht te spugen zonder dat je dat doorhebt. Hè, daar wordt je immuunsysteem op zich ook gewoon sterk van. Blijft het attent, blijft het alert bedoel ik. En kan het meer aan. En ik denk, ik ben zelf 6 weken heel erg wezen hoesten, zeg maar, de afgelopen tijd. En ik denk echt dat dat anders niet zo was geweest. En ik had geen corona. Dus dat is wel echt een nadeel. Dus dat pleit dan wel weer voor elkaars handen schudden. Maar ik zal het niet echt missen, zeg maar. Ik vind het ook wel prima zo, hoe het nu is. Heel veel voordelen aan zitten, zeg maar. Dus, mijn bekentenis over het uitlachen van China. En dat ik nu kijk en ik denk, oh, sorry. Ten eerste, sorry. En wat zat ik ernaast? En waarom? Het is ook heel logisch dat ik er. Het is echt totaal onlogisch dat ik er zo naast zat eigenlijk. Met de kennis die ik heb van moleculen en virussen, et cetera. Zo, dat vond ik een. Ik moet er zelf altijd heel erg om lachen. Echt een geval van. Voordat je iemand anders uitlacht, denk eens even goed na. Dat is wel echt hier de golden nugget in dit verhaal. Want zo, weet je, er zijn altijd meerdere kanten van een verhaal. En niet alleen de kant die we zelf, ja, die we denken dat er is, zeg maar. Tot de volgende keer. www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me membership. En we staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Kan je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap maken naar die next level. En je hebt toegang tot mij. En daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden, krijgen een week lang Voxer support. En als je dat interessant vindt, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community, in het membership, Next Level Me membership. En anders... Tot de volgende keer.